Bijbelse noties bij het huwelijk. De subtitel is De Goddelijke Balans of Een Goddelijke Balans. En we gaan ervoor lezen uit Efeze 5 vers 1 tot en met 2. En daarna de versen 22 tot en met 33. De brief van Efeze is eigenlijk een brief die over de kerk gaat. Maar zoals u weet bestaat de kerk uit mensen. En menselijke relaties. Dus dat sluit toch prachtig aan. Bovendien schrijft Paulus daar een heel mooi stukje over de principes in een huwelijk. Nou, is het niet erg als ik blader, als ik maar efficiënt blader. Galaten. Efeziërs. Heel goed, dank jullie wel. De versen 1 en 2 en de versen 22 tot en met 33. Wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft lief gehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, God tot een welriekende reuk. En dan gaan we naar de versen 22 tot en met 33, daar zegt Paulus iets over het huwelijk. En hij zegt daar, vrouwen, wees aan uw man onderdanig als aan de Heere, want de man is het hoofd van zijn vrouw. Evenals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt. Wel nu gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man in alles. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord en zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet. Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente. Omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en op de gemeente. Intussen ook u, laat ieder voor zich zijn eigen vrouw zo lief hebben als zichzelf en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Even een korte terugblik op de voorgaande studies over Bijbelse noties bij het huwelijk. In de eerste studie heb ik geprobeerd duidelijk te maken wat de Bijbel zegt, wat Jezus zegt tegen zijn opponenten. Hebben jullie niet gelezen dat God ze van begin af aan man en vrouw heeft gemaakt? Dat het huwelijk iets is wat God bedacht heeft en wat niet geëvolueerd is, maar echt door God bedoeld? En toen hebben we een beetje op een ludieke manier gekeken hoe zo duidelijk zichtbaar wordt dat man en vrouw inderdaad voor elkaar gemaakt zijn. Alles in de man en alles aan de vrouw laat zien dat ze voor elkaar bestemd zijn. En als ze één vlees worden, zoals de Bijbel dat zo mooi noemt, als ze één worden, zoals God het bedoeld wordt, dan kan er nieuw leven uit voortkomen. Dan kan er een prachtig mensenkind komen. Dat is bedacht, mensen. Dat is door God zo ontworpen. En ik heb daar nadruk op gelegd, omdat alles tegenwoordig weggerelativeerd wordt en gebagatelliseerd. Maar wij zijn gemaakt naar Gods beeld en Gods gelijkenis. En daar mag je je waarde ook aan ontlenen, individueel, maar ook in je relatie. We zijn geen grap, we zijn gemaakt naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. Man. Dus je hoeft nooit in een identiteitscrisis te zitten. Als je vraagt wie ben ik, dan kun je zeggen ik ben een dochter van God of een zoon van God. Ik ben een koninklijk kind, zegt het lied, door de Vader bemind. En zijn oog rust zo teder op mij. Maar daar is mijn identiteit. Dus ik hoef me niet meer waar te maken. Want als God voor ons is, en dat is hij, wie zal tegen ons zijn? Dus we hebben gezien hoe God van meet af aan man en vrouw zo bedoeld heeft om een veilige eenheid te vormen waarbinnen als God kinderen geeft, waar ze veilig kunnen opgroeien, waar papa zijn best doet en mama zijn best, haar best. Toen hebben we gekeken in de tweede studie dat we ook te maken hebben met een stuk gebrokenheid. Als man en vrouw in hun huwelijk gaan, dan komen ze niet ongeschonden in dat huwelijk. We hebben toen een heel raar beeld gebruikt, heb ik expres gebruikt, om ervoor te zorgen dat we niet zouden vergeten. Als wij ja zeggen tegen elkaar in de huwelijksrelatie en we gaan een relatie aan, dan nemen we niet alleen onze goede intenties mee en onze verliefdheid en onze verlangens, maar we nemen ook twee kleine vuilniszakjes mee met nare eigenschappen en trauma's en gebondenheden. Die zie je niet, heb ik gezegd, zeker niet op de bruiloft. En die zie je misschien niet in de eerste weken, maar na verloop van tijd worden die dingen zichtbaar. En dat is echt waar. En dan gaan ze zich uiten. En vooral als die eerste liefde, dat de kloof er een heel klein beetje af is en dingen worden routinieus, of worden routine, en dreigen gewoonte te worden, wat je altijd moet proberen te voorkomen, maar soms voorkom je dat niet, dan komen die dingen aan de oppervlakte. En dan ga je storen en dan zie je dingen, je hebt wel ja gezegd, maar daar heb je geen ja tegen gezegd. Maar die zijn er wel, van weerskanten. En je krijgt ruzies om de meest stomme dingen. Nou ja, jullie niet, maar Mario en ik wel. Om de meest domme dingen. En je ontdekt dingen die je niet zo leuk vindt. Bij je partner, maar ook bij jezelf. Maar ze zijn er wel. En toen hebben we gezien hoe belangrijk het is dat de derde snoer, we hebben toen over de drievoudige snoer gesproken, dat de derde snoer in die relatie gaat komen. Want de derde snoer pakt jou van binnen aan. En pakt je partner van binnen aan. En dan begint het proces van innerlijke genezing, heiligmaking, aandoen, afleggen. En zo kan God in die relatie komen. En we hebben het nodig, mensen, want het vlees, en dat bedoel ik niet gehakt, ook geen biefstuk. Onze oude natuur is verderfelijk, evenals ons arglistig hart. En waarom is het verderfelijk? Het brengt ons in het verderf. Want vanaf het moment dat we ja zeggen en een verbond aangaan met onze God, op de dag zelf al, de vijand zit niet stil. En we hebben drie vijanden, weet u nog? Onze oude natuur is een vijand, het is de sterkste vijand trouwens hoor. Wereldse patronen die zuigen en verleiden en wortels voorhangen. Nou, niet echte wortels, maar u begrijpt het wel. Modellen waar we in willen happen. En dan heb je nog eens de demonische dimensie die reëel is en die dat kan bekrachtigen. Dus die het nog eens verzwaart. Dus als je met een verleiding te maken hebt, of met de intimidatie, of hoe de vijand ook werkt, hij kan er een, of zij kunnen daar een zwaarte aan verlenen. Die niet meer natuurlijk is, maar bovennatuurlijk. En daarom heb je ook vaak soms bevrijding nodig. Ik heb hier geschreven, voor de duidelijkheid, hè, over die onzichtbare vuilniszakken van onze ziel. Dat zijn trauma's, dat kunnen grote trauma's zijn, kleine. Je hebt ze in allerlei grootte, als dat een goed woord is. Negatieve karaktertrekken, die we allemaal wel hebben. Aanpassingsmechanismen die tegen ons werken. We hebben geleerd, hè, als je als je in een bepaalde buurt optreedt waar geweld aan de orde van de dag is en waar gewelddadigheden plaatsvinden, dan kan jouw mechanisme zijn meteen erop losslaan om te overleven. Hè, de eerste klap is een daalder waard, is een gezegde. Staat niet in de Bijbel hoor. Ga het niet opzoeken. Het is een wereldse uitdrukking. Als jij steeds getreiterd wordt en je wordt gekleineerd op school en ze zuigen, dan leer je, nou, je kan twee dingen, je kan dichtslaan, maar je kan die ander ook dichtslaan. En velen ontwikkelen mechanismen om erop te slaan. En het werkt als je hard kan slaan wel. He, als je een postuur van een kickbokser hebt, dan werkt dat. Maar is dat een wenselijk mechanisme? Nee, maar je neemt het wel mee. Begrijp je wat ik bedoel? Dat gaat in je relatie mee. En dan is dit een heel gek extreem voorbeeld. Er zijn betere, maar ik kon zo snel niks bedenken. Ongezonde reacties op stress. We weten niet hoe onze partner op stress reageert, maar er komt stress. En onze partner reageert zo raar erop. En daar hebben we moeite mee. En psychische aandoeningen. Waar je niet van weet. En nee, is het manifest. Je zal maar asperge hebben. Of een partner. Dat zijn reële dingen. Die zetten je relatie onder druk. Dus daar moet mee afgerekend worden met dit soort dingen. Asperge is natuurlijk geen zonde. Dat is een aandoening van de ziel. En gebondenheden ook nog eens. Dat je gebonden bent. Dat je bepaalde gewoonte hebt waar je niet los van kan maken. Omdat er een bolwerk van de duisternis voet heeft gekregen. En die daar lekker kan zitten omdat hij of het rechten heeft. Totdat er mee afgerekend wordt. Dus daar moeten we ook mee dealen in onze relaties. Anders nemen we die vuile stinkzakken mee totdat we ontslapen. Het is veel beter dat we van tevoren daarmee afrekenen, zodat onze huwelijk kan opbloeien op een gezonde manier. En onze relatie zo wordt zoals God het bedoeld heeft. Oké, terug naar onze tekst. Ik wou toch even dat even opfrissen. In het eerste vers van hoofdstuk 5, daar vinden we al een mooi gouden principe in de intermenselijke relatie. We gaan het nog een keer lezen. Wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde, hoe? Zoals ook Christus. Dit, heb ik geschreven, is de toonzetting voor elke discipel, voor elke volgeling van Jezus. Wees een navolger van God. Kijk hoe God beweegt. Probeer ook zo te bewegen qua karakter, hè? Je hoeft geen zeeën te splijten en sterren te scheppen. Maar in het karakter van God moet je hem proberen na te volgen. En dan komt er nog een specificatie zoals Christus. En als je dat in je relatie meeneemt, elke relatie is daardoor gezegend. Ik sprak een man die advies geeft vanochtend. En die werkt in hotels en dat gaat met koop en verkoop. En niet één hotelletje, nee, heel veel. En die vertelde hoe hij moeite moest doen om navolger van God te zijn in een keihard zakelijk financieel milieu. He, sommigen van ons kunnen hier ook wel over meepraten. Het is bikkelhard. Maar hij wilde een navolger zijn van Christus. Dus dat breng je mee in je relatie ook. Wees een navolger van God. En dan gaan we toe naar de versen 22. Daar gaan we de principes handen en voeten geven. Want Paulus die schrijft natuurlijk heel mooi over dat huwelijk. Maar ik zeg er wel bij, we moeten dit gaan lezen in de context, hè? Je mag het niet dingen uithalen en dan een punt zetten. Die punt mag je pas zetten na vers 33 van de Heere. Ja? We gaan naar het eerste principe en dat gaan we ook samen lezen. Dat gaan we samen lezen vanaf vers 22. Vrouwen, mannen niet te snel aanroepen hoor, want er volgt nog wat straks. Vrouwen, wees aan uw man onderdanig als aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, evenals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Vrouwen, meteen, niet slaafs, niet als een sloofje, niet slaafs, niet als een sloofje. Gelijkwaardig, maar niet gelijk, alstublieft. We zijn gelijkwaardig, maar we zijn niet gelijk. Ik moet er niet aan denken dat ik dat alleen mijn vader me heeft opgevoed en niet mijn moeder. Mijn moeder had me wat te bieden, mijn vader had me wat te bieden. En ik ben er nog altijd dankbaar voor deze persoonlijkheden. En met respect, vrouwen. Nogmaals, niet slaafs, niet als een sloofje, maar wel met respect. Wel met respect. Weet je, als je man zijn best doet, hij hoeft echt niet een superster te zijn, maar als je man zijn best doet en hij probeert iedere dag weer geld te verdienen voor zijn gezin en met al zijn lekker gebrek probeert hij zijn best te doen. Vrouwen, respecteer hem. Respecteer hem. Want als je het niet doet, vroeg of laat, hoor goed, als je het niet doet, dan gaat hij zijn respect elders zoeken. In zijn hobby's. En als het helemaal een kille bedoeling wordt, gaat hij zijn respect zoeken, als het geen christenman is, een echte, in andere relaties. Je moet respect hebben, trouwens vice versa ook. Mannen moeten ook respect voor hun vrouw hebben. Vaak, vooral in de mannenwereld, ik maak even een zijstapje. In de mannenwereld en zeker in de puberteit en vaak soms nog jaren daarna, worden vrouwen te snel een object. Vrouwen zijn mensen. Gelijkwaardig. Niet gelijk, gelijkwaardig. En mannen die praten erover alsof ze over een auto praten. Nou, als je zo over je vrouw praat, of een vrouw in het algemeen, mag ik het even in het Amsterdams zeggen? Dan heb je de ballen het verstand van relaties. Het is geen object. Mannen, ik heb hier geschreven, hè, als een man niet gerespecteerd wordt en erger nog, hij wordt geminacht. En vrouwen kunnen dat, mannen ook wel, want die zijn wat botter, die kunnen dat zo laten voelen, die minachting. Hè? Ben je je huwelijk aan het ondermijnen, je bent je relatie aan het ondermijnen. En ga ook niet fitte. Hè? Oh, dat is ook zo dodelijk. Ik heb het voorbeeld gebruikt van Hyacinth Bucket. Ik zeg bucket, niet bouquet. Bucket heet ze. Het is ook een bucket. Met haar scherpe tong en die slemielige Richard. Wat een vent. Eigenlijk verdient hij het ook. Hè? Hij laat zich maar koeieneren. Het is niet bijbels. Oké, vrouwen niet bij me komen, mannen ook niet. De Bijbel waarschuwt ervoor. Vrouwen, in de liefde zeg ik dit, klets je man niet gek. Nu, even goed kijken, nee, hier zitten geen vrouwen die dat doen. Dus kijk eens thuis, misschien zit er een vrouw die zo is. Vrouw, als je zo bent, niet doen. Gaat ten koste van je huwelijk. De Bijbel waarschuwt er ook voor, laten we het samen lezen. De Bijbel is een nuchter boek hoor. Kijk maar. Spreuken 21 vers 9. Sommigen weten al wat eraan komt. Beter te wonen op de hoek van een dak dan met een twistzieke vrouw in een gemeenschappelijke ruimte. En alle mannen zeggen? Amen. Er zitten een paar bange mannen tussen, heb ik gehoord. Maar omgekeerd is natuurlijk ook verschrikkelijk, hè? Want je hebt niet alleen Hyacinth Bucket, maar je hebt ook figuren als Al Bundy. Nou, hij speelt het gelukkig, maar je zou toch zo zijn. Of Archie Bunker, verschrikkelijk. Maar goed, het gaat om de balans, zei ik al. Hè? Dus vrouwen, als je dat doet, dan is de weegschaal natuurlijk wel sterk in het voordeel van die man doorgeslagen. Als je zo met je man omgaat, in liefde en respect. En de gezindheid van Jezus, wat is dienstbetoon? Maar goed, we zijn nog niet klaar natuurlijk, hè? Want er komt vers 25 en die is nodig om de zaak in balans te krijgen. Dus nu zeggen de mannen amen, amen en juichen, dat mag, je mag zachtjes juichen. Maar nu komt vers 25. Dus de weegschaal gaat de andere kant op. Let maar op. Want dit is het tweede principe. Hier zegt Paulus, en dat lezen we samen. Vers 25. Mannen, hebt uw vrouw lief. Evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. En zich voor haar overgegeven heeft. Oké. Ik lees het nog één keer. Mannen moeten soms dingen twee keer horen. Vrouwen hebben één woord genoeg. Maar mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad en zich voor haar overgegeven heeft. Nou vrouwen, ik zou meteen mijn handtekening hieronder zetten. Zelfs als je het nog niet helemaal begrijpt, want er zijn geen kleine lettertjes. Als de man, vrouw, jou moet lief hebben als Christus zijn gemeente. Nee, dan zit je gebeiteld. Want Christus is niet alleen degene die liefde is. Christus is ook de bedenker van het dienende leiderschap. Christus was een dienaar. Hij diende de gemeente. Hij was heer van de gemeente. Hij is heer van de gemeente. Maar hier op aarde diende die de gemeente. Sterker nog, en dat weten we allemaal, hij heeft zijn leven gegeven voor de gemeente. Mannen, je moet je vrouw zo lief hebben zoals Christus zijn gemeente. Dus je dient haar. En als het moet, geef je leven voor haar. Ho, 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 dat wist ik niet toen ik ja zei. Nee, dan had je de Bijbel maar moeten lezen. Het staat in de Bijbel. Dus wie is het beste af? Ik denk de vrouw. En dat is ook wat God vraagt, hoor. Dat wij dienen. Maar niet als, ik moet iedere keer oppassen dat ik dat woord niet zeg. Niet als slapjanus. Niet als een iets van lampenkatoen. Helemaal niet. Helemaal niet. Krachtig dienen. Want je bent het hoofd van het gezin. Maar met een dienende houding. Niet om over je vrouw te koeieneren, maar om haar te ondersteunen. Om een echte leider te zijn. Om er te zijn voor je kids, als je ze krijgt van de Heer. Om er te zijn voor je vrouw. Om je in te zetten voor hun welzijn, nummer 1. En dan pas kom jij met je favoriete muziek en je hobby's. En weet ik veel wat je leuk vindt als man. Dat is Bijbels. Christus was een dienaar. Hij waste de voeten van zijn discipelen. Hij diende. Hij zocht zichzelf niet. Hij zocht het welzijn van de gemeente. En een echte man van God moet dat ook doen. Maar de vrouw moet daar geen misbruik van maken. En ook niet omgekeerd. En ook niet met die teksten komen aanrennen. Ja. Dan moet die balans zijn. We moeten een wedstrijd houden. Wie het beste is in dienstbetoon. En dan niet heel grootmoedig zeggen, oh, dan laat ik mijn partner winnen. Denk daar maar even over na. Denk daar maar even over na. Dat is een doordenkertje. Ik geef je een voorsprong in dienen. Begin je alvast met de afwas, dan mag jij winnen van mij. Je helpt elkaar. En het gaat niet. Je voelt niet altijd om te helpen. Ik ook niet, hoor. Maar soms moet je niet op je gevoel afgaan. En als je daarin uitstrekt en als je dat ontwikkelt met behulp van Gods geest, anders red je het niet, anders, dan bloeit er iets op zoals God het bedoeld heeft en dan groeit er iets wat mooier is dan alleen maar verliefdheid, is ook mooi, heeft ook een plaats, maar dan groeit er iets veel mooiers nog. En daar is God naar op zoek. Zo brengt hij stabiliteit in de relatie. Dat is zijn verlangen. Hè? En niet alleen de man moet Christus uitstralen, ook de vrouw moet Christus uitstralen. En dan, ik denk nog altijd, niemand doet het voldoende en goed genoeg. Als ik terugkijk, al die jaren denk ik, jongen, volgens mij heb ik het een stuk beter kunnen doen, echt waar. Maar misschien ook niet, ik weet het niet. Maar het is zo belangrijk dat je een houding hebt van, weet je, ik kies voor mijn vrouw. Principieel. En ik kies voor mijn man. Principieel. En ik wil er alles aan doen om hem of haar te helpen. En natuurlijk lukt dat niet altijd. Helemaal. En soms heb je ruzies. En soms heb je irritaties. En soms denk je, wat heb ik gezegd toen ik ja zei? Er zijn momenten. Kom op, wees eerlijk. Niet, ze duren geen dagen. Maar er zijn momenten toch, of ben ik de enige? Ja, je herkent het? Oké. Okay. Dit wordt een heavy, dit wordt een linker preek. Nee hoor, mensen laten we vooral eerlijk zijn. Laten we vooral eerlijk zijn. En denk erom, er is iemand, er zijn wezens, behalve onze oude natuur, die willen het kapot maken. Ik ben niet paranoia, ik weet dat het zo is. En let op, dit zijn er vier vijanden. Verleiding, misleiding, intimidatie, manipulatie. Het zijn spirits die erop inwerken. Die erop inwerken. Onze gevoelens stoppen niet na ons ja-woord. De wereld doet zijn uiterste best en bestookt ons. Moet je eens kijken, ik kijk regelmatig naar sport of naar natuurprogramma's of soms een leuke film. Nu zijn er hele zoete filmpjes weer. Super zoet, kan niet, maar het is wel leuk, het is heel ontspannen. Maar die reclame mensen, waar gaat het om? Waar gaat het over? Maakt niet uit wat voor product. U weet toch waar ik het over heb, hè? Of het nou kauwgom is, steunzolen, parfums. De vijand weet. Maar ook de commercie weet hoe ze ons moeten inpakken. Maar wij hebben een drievoudig snoer. En als dat derde snoer de ruimte krijgt door overgave aan de Heilige Geest, wordt onze relatie heel sterk. En als we intiem met God zijn, weet u, er is een lied hè, dat zegt, als ik opzie naar uw heiligheid en mij verbaas over u, dan vervagen. Als je een intieme relatie met God hebt, echt een relatie met God, vervagen dingen die anders je kunnen zuigen en zich naar zich toe kunnen trekken, die afleiden. Het vervaagt. Het is echt een remedie. Ik heb geschreven, dan gaan we naar de afronding. Dit principe werkt alleen en uiteindelijk van twee kanten. Maar hoor goed, het is ondenkbaar, heb ik geschreven, als de gezindheid van Jezus, dus Gods geest in iemand, is dat deze zijn of haar partner uitbuit. Is ondenkbaar. Als je geest vervuld bent en je probeert iedere keer weer voordeel te halen uit je relatie ten koste van je partner, klopt er iets niet in je relatie. Moet je bekeren. Man of vrouw. Het is niet Bijbels, het is niet uit God. En dat maakt dat relaties ook kapot gaan. Onder andere zijn meer aspecten. En God wil dat liefdevolle, dienende, zorgzame in de relatie brengen. En dan moet je een principe, keuze maken voor je partner. Dat moet hier al beginnen. En het moet hier zakken. En dat moet je van tevoren met jezelf en voor Gods aangezicht afspreken. Ik heb gelukkig de mazzel dat ik een knappe vrouw heb. Nou, ik ben de enige die dat vindt. Maar dat is ook voldoende. amen. Nou, lekker. Maar als dat niet zo was, mensen, er zijn 7 miljard mensen, dus er zijn 3,5 miljard vrouwen op aarde. En alle vrouwen, er zijn geen lelijke vrouwen op aarde. Amen. Oké. Nee, onze relatie is goed, onze relatie is goed. Er bestaan geen lelijke vrouwen. Niemand is lelijk. Precies. Dus je moet het van tevoren, moet je die keus maken. En denk erom, ze komen op je pad hoor. Ik ben nu 63... Ja, zo. Ja, dat is een schok voor iedereen. Dankjewel. Dat vind ik lief, Mark. Mark zegt zo. Maar ze komen op je weg. Hele knappe, mooie vrouwen. Alle vrouwen zijn knap. Ze komen op je weg. En als je niet een relatie met God hebt en van tevoren je keuze gemaakt hebt en je hebt nog ijdelheid genoeg in je, kan je voor de bijl gaan. Dus je moet van tevoren zeggen, ik ben een man van God, ik wil het niet. Ik ben een vrouw van God, ik wil het niet. Het is, nou ja, we weten toch waar we het over hebben, mensen. En wat is het heerlijk als je kan zeggen, hé, die relatie is rein. Hij is rein. Hij wordt niet vervuild door allerlei andere dingen. Maar de vijand is een meester. Hij is een meester. Hij laat je ervaren dat je alles mist als je Jezus volgt. En precies het tegenovergestelde is waar. Amen. Amen. Nou goed.